Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over actieonderzoek.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Digitale rechten gaan over mensen en dus moet het werk wat we doen geworteld zijn in hun ervaringen. Daarom zijn we vorig jaar bij Bits of Freedom gestart met actieonderzoek. Een methode die ons helpt om samen met direct betrokkenen nieuwe inzichten op te doen en tegelijk al handelend iets te veranderen. Actieonderzoek helpt ons om onderzoek te doen dat recht doet aan de veelheid van ervaringen in onze samenleving. Om die reden breiden we ons actieonderzoek dit jaar verder uit. We hebben op dit moment 2 vacatures openstaan voor nieuwe actieonderzoekers en daarover straks meer. Wat houdt actieonderzoek precies in en hoe passen wij het toe? Ik ga erover in gesprek met onze allereerste actieonderzoeker Ilja Schuring. Hoi Ilja.
Hoi.
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Ha Evelyn.
Hallo.
Maar eerst Evelyn. Volgens mij zit jij je tip nog uit te schrijven. Het was een ingewikkelde tip, zei je al. Ik ben heel benieuwd. Hoe was jouw week op het internet?
Ja, leuk. Mijn week op het internet was ook niet online.
Oké.
In de zin van, ik heb een hele vette prestatie gezien van een internetkunstenaar. Mm-hmm. Dus over het internet, maar de echte
offline,
wereld.
Ja.
Heel spannend. Daar wil ik het niet over hebben.
Wil je wel nog even de kunstenaar pluggen?
Oh, zeker. Ja, zeker. Sorry. Dat was Constant De Laert.
Nice.
Een van mijn lievelingskunstenaars sowieso. Maar ook nu, ja, fantastisch. Hij zei dingen zoals, als je een hamer hebt, is elk probleem een spijker. Maar als je een iPhone hebt, wat is het dan?
Wow, vet. We zullen sowieso even een linkje naar zijn werk in de show notes zetten. Want ik moet zeggen, ik ben ook erg fan.
Ja.
Maar dat is niet je tip. Vertel.
Nee, mijn tip was een YouTube-serie. Sorry, ik ga je toch weer gewoon richting Google sturen. De serie Liber Indigo. Mm-hmm. En het was inderdaad een beetje een ingewikkelde tip. Want het is een beetje een ingewikkelde YouTube-serie om, het is niet ingewikkeld om naar te luisteren of kijken, maar wel een klein beetje ingewikkeld om uit te leggen wat het precies is. Het gaat namelijk om metafysica en interaction design en ontwerp van desktops.
Oké.
En het neemt je, dus de eerste aflevering vind ik al heel vet. En ze zeggen aan het einde, als je dit een beetje saai vond en je miste eigenlijk de rare filosofische uitstapjes, dat komt nog. Okay. Nee, ik vond dit al vrij onnavolgbaar. dus het wordt nog beter. Dus een van de zaken die in die eerste aflevering waar het over gaat, is eigenlijk de overgang van DOS op gewoon thuiscomputers, mm-hmm, naar een computer met een graphic interface of een graphic user interface.
Ja.
En er wordt dan een of andere soort superheld uit de vergane tijd wordt geïnterviewd die heel erg hierop tegen was. Dan zegt hij, Apple gave us the sensual pleasure of font.
Wow.
In return for giving up any form of connection. Nou, dat vind ik misschien wat overtrokken, maar in de kern heeft hij gewoon volkomen gelijk.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Ja.
Wat leuk.
Ja, dus ja, als je geïnteresseerd bent in een soort van filosoferen over wat ontwerp doet voor onze relatie tot technologie en met name dan in de context echt van de computer die je thuis hebt of nu in je zak hebt, dan is dit denk ik echt een aanrader.
Super interessant. En even de specs. Hoeveel afleveringen? Hoe lang duren ze ongeveer?
Je bedoelt welke commitment vragen we nu van mensen? Moet ik te goed houden? Maar het zijn korte afleveringen.
Fijn.
Dat is alvast het eerste plusje. Dus deze duurde volgens mij een kwartier of zo.
Super.
20 minuten. En ik geloof dat er in ieder geval meer dan 5 zijn.
Okay.
Het is op basis van een boek.
Nice. Ik ga het allemaal in de show notes zetten. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ik ga wel even kijken.
Echt doen. Echt doen.
Echt doen. Ik noemde het net al even in de inleiding. Bits of Freedom is vorig jaar gestart met het doen van actieonderzoek. Dat klinkt heel actief, dat vind ik leuk. Maar Ilja, wat is actieonderzoek?
Ja, nou de naam zegt het eigenlijk al. Het is een manier van onderzoek doen waarbij het onderzoek doen zelf gecombineerd wordt met daadwerkelijk actie. Mm-hmm. Het is een bestaande methode die al heel veel wordt gebruikt in bijvoorbeeld het onderwijs of de gezondheidszorg. Waarbij je dus niet vanaf een afstand onderzoek doet naar een bepaalde groep of naar een bepaald probleem, maar echt met de groep samen of betrokkenen samen gaat onderzoeken wat de beste oplossing is. Om op die manier een soort van de best passende of best aansluitende oplossing te vinden voor de doelgroep.
Dus samen met mensen in plaats van over mensen.
Precies.
Altijd mooi, lijkt me. Je hebt deze methode vorig jaar ook echt vertaald naar Bits of Freedom, dus naar ons werkveld. Want je zegt het is een bestaande methode, ja. Maar hij wordt eigenlijk vooral gebruikt in zorg en onderwijs.
Ja, dus een voorbeeld even misschien om een beetje context te bieden is bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Ik las daar laatst een aantal onderzoeken over. Er was een punt dat verbeterd moest worden in de jeugdzorg. En in plaats van dat er dus onderzoek gedaan wordt door een instantie van een afstand, zijn ze dus echt met jongeren in de jeugdzorg, maar ook met wijkteams en met ouders gaan kijken hoe zo'n probleem het beste opgelost kon worden. Die methode wordt dus al jarenlang gebruikt. Daar heb ik heel veel over gelezen. En ik ben eigenlijk een soort van bits en pieces uit die verschillende manieren van toepassen gaan pakken het afgelopen jaar. Om te kijken of er een soort methode ontwikkeld kon worden die heel specifiek voor Bits of Freedom zou werken. En die ligt er inmiddels.
Want actieonderzoek kun je nog steeds op 1200 verschillende manieren doen.
Ja, als in er is wel een soort stappenplan die in alle verschillende onderzoeken best wel op elkaar lijkt. Mm. Maar het kan inderdaad op allerlei verschillende manieren. En bij dat stappenplan horen ook weer heel veel soort van vragen die je kan stellen. Mm. En die vragen die je stelt als je een onderzoek binnen het onderwijs of binnen de gezondheidszorg doet, zijn natuurlijk weer heel anders dan de vragen die wij onszelf moeten stellen als wij met andere organisaties gaan samenwerken.
Super. Wat we gaan doen.
Wat we gaan doen, ja.
Heel veel zin in. Hey, en je noemde het net al even. Het is een bestaande methode. Eigenlijk in elke sector wordt dat net weer anders toegepast.
Ja.
Maar er zijn ook een aantal vaste dingen te benoemen in hoe die methode werkt. Dus het eerste is dat het samen met de groepen is waar het over gaat.
Ja.
Kan je nog iets meer uitleggen over hoe die methode werkt?
Ja, zeker. Dus er wordt een probleem geconstateerd. Mm-hmm. Dat kan door iemand buiten de instantie, of laat ik het even op ons betrekken. Mm-hmm. Dat kan door ons gebeuren, maar dat kan ook door een van de samenwerkingspartners bijvoorbeeld zijn met wie wij samenwerken. Mm-hmm. En stap 1 is eigenlijk dat je met elkaar rond de tafel gaat om dat probleem te identificeren en een soort helemaal scherp op papier te krijgen. Daarbij vraag je jezelf bijvoorbeeld ook af, wie hebben wij nodig om dit gesprek met ons mee te voeren, zodat we dat probleem helemaal scherp kunnen krijgen. Mm-hmm. En dat is een proces wat soms best lang kan duren, want een probleem helemaal specifiek op papier krijgen, daar is best wat casusonderzoek voor nodig bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als het probleem dan eenmaal scherp op papier staat, dan ga je met elkaar in de brainstormfase. Mm-hmm. En onderzoeken wat voor soort oplossingsmogelijkheden er zijn. En dan komt het allerleukste aan het actieonderzoek. Dan ga je namelijk, als je een oplossingsrichting hebt gevonden, of tenminste degene waarvan je als groep denkt, nou, dit is waarschijnlijk degene waarmee we het meest impact gaan maken, ga je een actieplan opstellen. En dat actieplan bestaat letterlijk uit de stappen die je gaat nemen actief om te kijken of dat een oplossing voor het probleem biedt. En actieonderzoek is eigenlijk een soort cyclus. Dus je gaat dan die actie uitvoeren, gaat weer opnieuw met elkaar rond de tafel, opnieuw kijken, hey, is dit wat we gedaan hebben, werkt dat? Moeten we bijsturen? Zitten we op de juiste weg? En dan ga je weer opnieuw een soort het actieplan aanpassen. En zo maak je een aantal rondjes. Tot je op een gegeven moment op het punt bent dat je tevreden bent over het resultaat en de oplossing.
Ja, en als je dan zegt, we gaan om de tafel. Dat zijn dan dus, bijvoorbeeld wij, betrokken partners. Maar ook die geraakte groepen. Hè?
De geraakte
dus dat
groepen
is allemaal
zeker
dezelfde tafel.
Ja, ja, je wil eigenlijk zoveel mogelijk perspectieven aan die tafel hebben om hem zo goed mogelijk gedragen oplossing te vinden. Maar het is zeker heel belangrijk om. Dus wij doen niet onderzoek voor of namens, maar echt met die groepen. Ja. Ja.
En wat ik, als ik me goed herinner, wat een van de vragen ook in die fase is, is wie willen we eigenlijk niet aan tafel?
Ja, klopt.
En dat vond ik voor mezelf in ieder geval ook een hele soort andere manier van ernaar kijken. Omdat we ook zo vaak aan tafels zitten waar gewoon niet de mensen aan tafel zitten
die je nodig hebt. Of die misschien de geleefde...
Ja, maar ook mensen die een soort van counterproductive zijn of zo voor de oplossing of voor het probleem dat je wilt aankaarten. Ik zat pas ergens aan tafel, dat ging over de overheid van Big Tech afhelpen. Mm-hmm. En daar zaten we aan tafel met een woordvoerder van een Big Tech partij. Jongens, what are we doing?
Not the way, zou je denken. Ja,
die had vast de beste manieren om de overheid van Big Tech af te halen. Hey, dat actieonderzoek, hè, is voor ons een nieuw middel in eigenlijk de middelenmix die wij als Bits of Freedom gebruiken om onze doelen te bereiken. Ik denk dat veel mensen ons van oudsher veel meer kennen als, om het even denigerend te zeggen, een lobbyclub of een club die alleen maar beleidsbeïnvloeding doet of die heel erg achter de schermen in Den Haag bezig is. Waarom zijn wij actieonderzoek gaan doen?
Nou, ten eerste, ik vind het niet erg om onszelf een lobbyclub te noemen. Ik weet dat er een soort slechte smaak of zo aan die naam of aan die term zit. Maar wij lobbyen wel veel. En dat doen we namens burgers. Dus we komen op voor de belangen van burgers. Dus, en dat blijven we ook doen. We vinden het superbelangrijk dat als wetgevers wetten maken, dat ze dan niet alleen horen van Big Tech of van de politie, maar ook van burgers. En dat doen we georganiseerd in Nederland. Door middel van stichtingen.
We blijven een lobbyclub.
Zoals Bits of Freedom. Nou, dat misschien niet. Ik denk dat er een aantal zaken meespelen. Eén is bijvoorbeeld dat die focus op beleid komt vanuit het idee of de aanname dat de wet de grootste groep mensen voor de langst mogelijke periode beschermt. Dus je kan je voorstellen dat je ook zou kunnen, of dat Bits of Freedom 20 jaar geleden ook had kunnen besluiten, wij gaan ons richten op het maken van technische tools die mensen kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen. Nou, dat hebben we niet gedaan. Omdat we zeiden, ja, niet iedereen is zo techvaardig dat ze dat kunnen gebruiken. Je maakt zo'n tool en dan maakt de andere partij een betere tool en dan blijf je een beetje met elkaar wedijveren. Dus regelgeving, dat beschermt mensen het best. Nou ja, in de afgelopen tijd hebben we gezien dat dat niet altijd zo is. Eén, omdat de wet niet iedereen in gelijke mate beschermt. Dus sommige mensen worden gewoon beter beschermd door de wet dan anderen, kunnen makkelijker hun recht halen dan een ander. En twee, de overheid vertikt het gewoon om de wet na te leven. Dus heb je supermooie wetgeving, maar ja, lekker boeien of zo. Volgens mij, nou, we hebben het hier vaak genoeg over de Belastingdienst gehad, die gewoon met een strak gezicht zegt, wij voldoen niet aan privacywetgeving en dat gaan we ook niet binnenkort doen.
Ja.
Ja, dan kun je, zeg maar, als je zoiets als de toeslagenaffaire wilt voorkomen, kun je wel zeggen, nou, dan hebben we betere wetgeving nodig. Maar dat is niet zo, want de wetgeving om dit te voorkomen is er. Hij wordt niet nageleefd. En het tweede wat meespeelt is dat we denken dat met het huidige politieke klimaat en het klimaat wat we verwachten in de komende jaren veel minder zullen kunnen bereiken door middel van directe beleidsbeïnvloeding. Vooral in het veiligheidsdomein. Dus we denken dat het steeds minder makkelijk gaat worden om meer bevoegdheden voor de politie of de inlichtingendiensten tegen te houden. Dus dat we daarvoor gewoon een ander middel nodig hebben. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld er wordt gesproken over het afzwakken van de AVG of het afzwakken van de DSA die we hemeltje nog maar een jaar hebben. Dus ook op andere vlakken dan alleen het veiligheidsdomein denken we dat directe beleidsbeïnvloeding gewoon niet genoeg gaat betekenen voor burgers en dat we dus andere middelen nodig hebben, zoals actieonderzoek. En wat mooi is aan actieonderzoek, denk ik, is dat het en helpt om het concrete bewijs te vinden van wat er al misgaat. Dus je kan veel meer invoelbaar maken wat er nu gebeurt. En wij willen dat dat niet zoals de afgelopen jaren blijft bij ophef, maar ook echt leidt tot structurele verandering. Daar zit het stukje actie in. Het is niet alleen het blootleggen van misstanden, maar ook echt bijdragen aan verandering. Ja, en misschien is het tweede doel of zo van dat actieonderzoek is dat we ook denken dat er veel meer maatschappelijke organisaties in Nederland betrokken moeten zijn bij het gesprek over technologie en moeten begrijpen wat de technologische dimensies van de problemen zijn waar zij tegenaan lopen. En Bits Freedom is gelukkig aan het groeien. Gaat, als alles goed gaat, nog een klein beetje groeien. Maar we worden nooit zo groot dat wij degene zijn die het best gepositioneerd zijn om al die verschillende problemen op te lossen. Dus daarvoor moeten er gewoon echt veel bredere maatschappelijke coalities van partijen zijn die dat kunnen.
Actieonderzoek.
Ja, vooral. Dus mijn bias is richting de actie. Maar goed, Ilja is er ook voor het onderzoek.
Ja, wat denk jij dat het actieonderzoek nog meer gaat bijdragen dan alleen die beleidsbeïnvloeding die we hiervoor veel deden?
Nou, alles wat Evelyn net al vertelde. En ik kan me voorstellen dat. Kijk, wij gaan door te werken met bepaalde organisaties of bepaalde groepen, ga je gewoon verhalen horen over mensen die op een bepaalde manier geraakt worden door technologie waar we misschien op een andere manier niet achter zouden komen. Dus dat evidence-based werken vind ik heel interessant en heel belangrijk. En ik kan me voorstellen dat we op die manier ook iets minder reactief en wat meer agenderend kunnen gaan werken. Dus kunnen gaan bepalen van oké, dit zijn de topics. Die
echt spelen.
Die echt spelen. In de echte wereld. Ja. En op basis daarvan ook meer focus daarop misschien in ons lobbywerk of in campagnes kunnen gaan leggen.
Ja.
Dus ik denk dat het echt een hele belangrijke manier is om niet alleen vanuit ons eigen bubbeltje hier op Prinseneiland, maar echt in het veld gewoon met mensen te gaan werken. Ja.
In het veld, ja. En ik denk ook dat het de mogelijkheid biedt om veel intersectioneler te werk te gaan.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel aandacht voor gehad. Maar hoe meer we gaan samenwerken met andere organisaties, hoe meer snijvlakken er ook komen.
Ja, en kunnen we echt een front gaan vormen als dat maatschappelijk middenveld zijn. Hoop ik, tenminste.
Hey, en jij bent nu ook al bezig met een actieonderzoek naar reproductive health apps.
Ja.
Wat houdt dat onderzoek in?
Ja, dus we zijn onderzoek aan het doen naar cyclus tracking apps en de manier waarop die apps misbruik maken van de data van haar gebruikers, dus mensen met een baarmoeder. En wij zijn eigenlijk gestart met dat onderwerp omdat bureau Clara Wichman, dat is een juridisch bondgenoot die zich focust op vrouwenrechten, zich eigenlijk meldde bij ons met zorgen over de manier waarop die apps dus met data omgaan. Toen hebben we gezegd, laten we hier een soort actieonderzoek pilot van maken. En we zijn met hen onder andere, maar ook bijvoorbeeld met PILP, een van onze samenwerkingspartners, maar ook met allerlei andere onderzoekers, dus rond de tafel gegaan, eigenlijk wat ik net vertelde, om een soort van het probleem echt te gaan identificeren. Van waar liggen onze grootste zorgen en waar liggen nou de grootste problemen bij die apps en de manier waarop zij dus omgaan met data.
Mm-hmm.
Dat is een proces wat echt wel even duurt, dat pinpointen.
Mm-hmm, ja.
Maar daar komen we in de buurt. Ik kan iets vertellen, wat meer vertellen over de twee routes die we dus aan het bewandelen zijn.
Ja, want ik ben wel benieuwd. Want je hebt dan eigenlijk partners met allerlei verschillende achtergronden.
Ja.
Dus een wat meer juridische partner, een partner die meer op vrouwenrechten zit. Nou, wij die meer op de digitale rechten zit. Dus hoe zorg je er dan voor dat je allemaal de juiste kant kiest zonder dat het een soort van, maar de juridische weg is toch het beste? Of hoe kom je daar dan samen?
Ja. Nou, je kiest gewoon meerdere routes in dit specifieke geval. Ja, dus allereerst is het heel belangrijk om heel goed met elkaar in gesprek te blijven om ervoor te zorgen dat het werk wat je doet en de routes die je bewandelt elkaar niet tegenwerken, maar versterken.
Mm-hmm.
En in dit specifieke geval bewandelen we dus eigenlijk twee routes. Dus de ene is onderzoek naar de mogelijke voor het nemen van juridische stappen.
Mm-hmm.
Daar kan ik zo ook wel iets meer over vertellen, over hoe we dat doen. En de andere is het voeren van een campagne. En we hebben dus de taken ook een beetje zo verdeeld dat de juridische bondgenoten meer op het juridische vlak zitten en wij bijvoorbeeld wat meer op het campagnevlak. Ja, dus zo.
Ja, en ik zag bureau Clara Wichman ook al een oproep doen voor gebruikers van die apps.
Ja, precies.
Dus dat is ook nog een weg.
Dat is onderdeel van de juridische stappen.
Ja.
Ja, dus we hebben informatieverzoeken ingediend bij de app zelf. Een aantal apps, 10 uit mijn hoofd. Om eigenlijk heel simpel gezegd te kijken, wat zeggen die apps nou, hoe zij omgaan met data. Daarnaast hebben we dus heel veel gebruikers. Inmiddels zijn er volgens mij echt 60 mensen die zich aangemeld hebben, die dus individuele informatieverzoeken willen indienen. En daar mee hopen we een soort informatie in te winnen over wat er daadwerkelijk gebeurt met de data van gebruikers. En als je die twee over elkaar heen legt, dus wat zegt de app en waar komen we achter door die individuele informatie verzoeken, dan zou het kunnen zijn dat we ergens achterkomen wat niet helemaal klopt tussen die twee. En daar zou dan een punt liggen waar je de juridische stappen op zou kunnen nemen. Maar dat is een onderzoek waar we middenin zitten. Dus die informatieverzoeken die worden nog ingediend. We wachten nog op antwoorden. En hopelijk in de komende maanden komen we er dus achter of we die apps echt kunnen pakken op een specifiek punt waar ze niet de waarheid over spreken. Of dat het uiteindelijk toch een campagne alleen wordt.
Ja, dus dat is de juridische route. Ja. En de campagne is dan om mensen meer te informeren over hun rechten. Of hoe moet ik het voor
me zien? Daar zijn we ook nog een beetje naar op zoek van wat is nou de juiste richting. Want je kan campagne voeren heel gericht op die apps, een soort naming en shaming. Je kan campagne voeren om de investeerders te vragen van, hey, heb je wel door waar je je geld in stopt en wil je daar niet eens wat in korten, zodat je die apps in hun portemonnee raakt. Je kan een bewustwordingscampagne starten waarbij je gebruikers vertelt, hey, ben je bewust van dat dit gebeurt met je data? Wil je dat niet? Hier zijn alternatieven. We zitten nog een beetje in de zoekfase van wat gaat het worden.
Ja, wat ik er heel interessant aan vind, want het is echt een heel ander proces of een hele andere methode dan hoe we normaal werken. Ook een kleine shout-out naar Julia.
Thanks.
maar het is wel een soort van al gaande ook de interne organisatie een beetje veranderen. Dus dat is ingewikkeld of een uitdaging. Maar wat mij bijvoorbeeld de hele tijd een soort een beetje triggerde, is dat in dat gesprek over waar zit nou eigenlijk de pijn bij bureau Klare Wichman, maar ook bij de gebruikers van die apps. Dus dat juridische verhaal, dat is er wel waarschijnlijk een beetje. En daar kunnen we dan juridisch, zeg maar, dat is een vrij droog verhaal of zo. Wat heel vaak terugkwam was, het is zo moeilijk om te weten hoe die apps met je data omgaan. En er zijn zoveel dingen, nog los van privacybezwaren, die we eigenlijk niet chill vinden aan deze apps, maar we hebben er geen enkele invloed op. Dus dat was eigenlijk een beetje een gevoel van geen grip hebben, geen controle op hebben. En daar zit uiteindelijk, denk ik, voor die campagne heel erg de manier waarop we mensen dan ook kunnen activeren om actie te ondernemen, is door ze aan te spreken op dat gevoel.
Ja, vooral omdat die apps pretenderen de controle weer in de handen van mensen,
precies,
met een baarmoeder te leggen. Zo van, vul hier al je gegevens in, want dan weet jij weer hoe je cyclus loopt en whatnot.
Dus het is echt een soort spanningveld tussen zo'n app zegt dat ze je juist meer autonomie geven, maar op heel veel vlakken doen ze dat niet. En kunnen we gebruikers nou mobiliseren om daarop te gaan drukken?
Ja.
Want dan heb je waarschijnlijk invloed, een positieve impact op die privacypunten, maar waarschijnlijk nog veel breder op issues die gebruikers met die apps hebben.
Ja, en ik hoop zelfs dat deze campagne op een gegeven moment ook een soort voorbeeld kan zijn voor andersoortige apps. Of dat het in ieder geval mensen gewoon überhaupt eens gaat laten nadenken van, wat weten die dingen eigenlijk van mij? En, en wil ik dat wel? Of moet ik niet sowieso, niet alleen bij cyclus tracking apps, maar bij alle soorten apps gaan nadenken over mogelijke alternatieven? Ja. Als zij niet op een manier met mijn data omgaan die mij helpt. Ja. Of die voor mij oké is.
Ja. Ja, en we zijn zo gewend geraakt, of tenminste Bits for Freedom is de afgelopen jaren natuurlijk heel erg gefocust geweest op big tech. Waar gewoon een soort geen consumentenmacht bestaat. Maar zeker bij dit soort apps waar je vaak ook maandelijks voor betaalt, bestaat dat gewoon. Ja. Kun je gewoon als consument zeggen, zeg maar, je kan dreigen met, oké, als jij je shit niet aanpast, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Dus dat is ook gewoon een soort beïnvloedingsmodel die al eeuwen oud is, maar waarvan we in het digitale domein eigenlijk een beetje uit onbruik geraakt.
Ja.
Ja, ik klink echt uit onbruik.
In onbruik geraakt. Gewoon je florijnen aan iemand anders geven.
Oh god.
Dus wat ik er heel vet aan vind als ik het zo hoor, is, kijk, je hebt die, wat jij noemt, een beetje wat drogere juridische weg. En we hebben ook een soort van gevoel nu kunnen pinpointen waar eigenlijk de pijn zit, waar misschien campagne opgevoerd kan gaan worden op een manier die we waarschijnlijk anders niet hadden gevonden. Omdat je vaker met elkaar aan een tafel zit en de ruimte kan nemen om ook met mensen in gesprek te gaan van, maar waar zit nu het ongemak?
Ja.
Ga je echt een stap verder dan ze leven de wet niet na?
Ja.
Of hun gebruikersinterface klopt niet?
Ja.
En kan je gewoon dieper gaan naar, waar zit het ongemak?
Dat gevoel.
En hoe kunnen we dat aanpakken?
Ja, ja. Zeker.
Dat vind ik heel vet om te horen.
Ja.
Wat ik ook heel vet vind. ik zei het al even in de inleiding. Maar we hebben op dit moment 2 vacatures voor nieuwe actieonderzoekers. Op 2 verschillende domeinen. Dat betekent dus dat we deze tak bij Wits of Freedom enorm gaan uitbreiden.
Jee!
Deze afdeling.
Naar 3. Afdeling actieonderzoek. Wat houden deze functies precies in?
Ja, dus we zoeken 2 actieonderzoekers. Eentje op het gebied van lichamelijke integriteit. En eentje die gaat werken op het sociaal domein. Dus heel in de kern, dus wat die mensen gaan doen, is eigenlijk het werk dat Ilja net heeft beschreven. Namelijk zeg maar de wereld van Bits of Freedom verbinden met andere werelden binnen het maatschappelijk middenveld. Zorgen dat we die problemen vinden, de oplossingen vinden die echt bijdragen. En dat dan gaan fixen.
Middels actie.
Zeg ik het zo goed?
Ja. Ja.
Je noemt sociaal domein en lichamelijke integriteit. Mm-hmm. Misschien kunnen we daar even op inzoomen. Want als we zeggen sociaal domein, wat bedoel je dan precies?
Ja, dus het sociale domein gaat eigenlijk over de zorgtaak die de overheid heeft. En de plekken waarop je dus als burger met de overheid in contact komt. Dus denk aan zorgtaken rondom zorgen voor onderwijs, zorg, uitkeringen, huisvesting, al dat soort zaken. Dus eigenlijk echt soort denk aan de verzorgingsstaat. Mm-hmm. Nou ja, dat is zo ongeveer het sociaal domein. En wat we daar zien is dat in het uitoefenen van die zorgtaak de overheid steeds vaker gebruik maakt van data en profilering. En dat leidt helaas ook heel vaak tot discriminatie en stigmatisering. Dus denk bijvoorbeeld aan fraudeopsporing, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie over mensen hun afkomst. Of criminaliteitspreventie, waarbij de oversurveillance van jongeren van kleur in het verleden een soort van wordt gecodificeerd en leidt tot meer oversurveillance van jongeren van kleur. En we zijn echt op zoek naar iemand die ervaring heeft zelf hiermee. Ofwel omdat ze aan de lijve hebben ondervonden hoe dat is. Ofwel omdat ze bij een organisatie hebben gewerkt die directe ondersteuning biedt aan mensen binnen dat sociale domein. Echt iemand met een netwerk en een kennis van de problematiek daar, die we dan kunnen verbinden aan onze technische en juridische kennis.
Ja, dus dat is op het sociaal domein.
Ja, en lichamelijke integriteit.
Zo krijg ik mijn mond niet uit.
Ja, dus lichamelijke integriteit betekent eigenlijk in het kort dat je de baas bent over je eigen lichaam. We kennen dat in het verleden natuurlijk van vooral vanuit de gezondheidskant. Baas in eigen buik is een heel duidelijk voorbeeld van de strijd om lichamelijke integriteit voor vrouwen. En in het data-gedreven tijdperk waar we nu in zitten, betekent het naast baas over eigen lichaam volgens ons ook baas over eigen lichaamsdata. Dus denk bijvoorbeeld aan de manieren waarop er data over jouw gezondheid wordt gebruikt en verhandeld, zoals die cyclus tracker apps. Deze persoon gaat dat stuk werk ook van Ilja overnemen.
Ja.
Maar ook over de manieren waarop onze gelijkenissen, stemmen, gezichten worden gedataficeerd. Dus bijvoorbeeld gezichtsherkenning, zoekmachines, gezichtsherkenning op straat, emotieherkenning, voice clones. Maar eigenlijk al die plekken waarop jouw lichaam eigenlijk door middel van technologie buiten jouw controle komt te liggen. Dit is vrij breed opgezet, zoals je misschien kunt horen. En dat komt ook omdat we daar gewoon nog een beetje zoekende zijn naar, niet zozeer naar welke problemen nou het ernstig zijn, maar waar kunnen we nou met de capaciteit die wij hebben in Nederland zoveel mogelijk impact maken. Dus dat wordt ook grotendeels afhankelijk van de persoon die zich aanmeldt om dit te doen.
We zoeken mensen met geleefde ervaring. Mm-hmm. Nou, bij het sociaal domein was me dat vrij duidelijk. Mm-hmm. Hoe zou je dat vertalen naar functie bij lichamelijke integriteit?
Ja, het kan dus ook weer op die twee niveaus zitten. Dus ofwel omdat je bij een organisatie werkt die zich daarmee bezighoudt. Dus omdat je je inzet voor de rechten van mensen die overgesurveilleerd zijn. Dus wiens lichaam vaak al onder surveillance staat of meer dan andere lichamen gedataficeerd wordt. Of omdat je zelf de geleefde ervaring hebt daarvan. En ook dat is super breed. Dus je kan echt aan alles denken van, ik ben een activist die heel veel op straat in het vizier van de overheid loopt en wiens gezicht bekend is bij de politie, tot sekswerkers die heel erg online zijn, tot artiesten van wie heel veel lichaamsdata bestaat. Dus mensen zoals jij, van wie bijvoorbeeld uren aan podcast of theaterstukken te vinden zijn, die waarschijnlijk al lang door ChatGPT kunnen worden geanalyseerd en gebruikt. Gejat.
Wat moeten deze nieuwe collega's van ons kunnen? Zeg maar, wat zoeken we voor personen?
Nou, het ligt voor de hand dat iemand misschien eerder actieonderzoeker is geweest. Mm-hmm. Dat is een hele makkelijke. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan iemand die als campaigner heeft gewerkt of als organizer en dus echt weet hoe het is om vanuit de belangen van mensen en onder leiding van die mensen een beweging op te zetten, actie in gang te zetten. Dat soort zaken.
Ilja, jij bent onze eerste actieonderzoeker. Ja. Wat denk jij dat nog eigenschappen zijn die fijn zijn om te hebben in deze functie?
Ja, dat is eigenlijk samenvattend wat Evelyn net zei. Volgens mij zijn het drie dingen. Dus je moet gewoon een goede verbinder zijn en het leuk vinden om mensen en bepaalde thema's en bepaalde onderwerpen aan elkaar te verbinden op wat voor manier dan ook. Volgens mij is het tweede heel belangrijk om een goede projectleider te zijn. Dus iemand die gewoon goed is in het coördineren van bepaalde onderzoeken, overzicht kan houden, planningen kan maken, weet wie op welke manier te betrekken. Want je hebt gewoon ook een soort coördinerende rol in die onderzoeken. En daarnaast moet je van actie houden en gewoon zin hebben om dat wat niet goed gaat met mensen die daarbij betrokken zijn aan te pakken.
En te fixen.
Te fixen, ja.
Ja, als je nou denkt, als ik dit zo hoor, dan past dat wel bij mij. Kun je natuurlijk solliciteren. Je vindt de twee vacatures op onze website, op bitsoffreedom.nl. En dan kom bij ons werken, maar tussen alle woorden een streepje.
Ik was al benieuwd hoe je deze ging zeggen.
Kom streepje bij streepje ons streepje werken.
Dat is hem inderdaad, maar ik zet deze natuurlijk ook nog even in onze show notes. En dan kun je daar gewoon op klikken.
Gaan mensen niet gewoon googelen Bits of Freedom vacature?
Dat kan ook.
Okay.
Dat kan ook. Maar kijk, we willen alle traffic natuurlijk naar onze website, Evelyn.
En niet via Google.
Solliciteren kan tot uiterlijk 25 mei. En het leuke is, je kan je sollicitatie naar mij sturen. En je bitsoffreedom.nl.
Yay! Ik heb er echt vet veel zin in.
Ik ook. Ilja zoekt collega's.
Ja, kom bij mij in het team.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Wil je geen aflevering missen? Schrijf je in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Ilja Schurink, onze actieonderzoeker. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Herenmans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.